Welkom in de Stoïcijnse Arena, de plek binnen de Stoïcijnse school waarin we onze mindset trainen en dieper ingaan op stoïcisme als een manier van leven. Elke aflevering staat in het teken van een principe of een techniek uit de klassieke filosofie die jij direct kunt gaan trainen. Hier vind je geen tegeltjeswijsheid of oppervlakkige lifehacks. Hier vind je ideeën die je uitdagen, confronteren en motiveren. Mijn naam is Dennis de Gruyter, organisatiefilosoof, schrijver, practicus en jouw sparringpartner in de Stoïcijnse Arena. In deze aflevering van de Stoïcijnse Arena spreek ik met de filosoof Pablo Lamberti. Pablo is schrijver van het boek Strijdvaardig Leven dat in 2021 bij Boom is verschenen en is gepromoveerd op het werk van Pierre Hadot en luisteren als een spirituele oefening. Wat Pablo's werk interessant maakt is dat het een interculturele benadering is van de filosofie. Er is geen strikte scheiding tussen westerse en oosterse wijsbegeerten, maar Pablo benadert deze allebei als een levenshouding. Ons gesprek is opgenomen op de filosofiefaculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam. En soms zul je ook een tik of een klap horen. Dat zijn de voetstappen en de deuren van filosofen in het wild die om ons heen aan het lopen zijn. Pablo geeft ons veel om op te kauwen en veel om door geïnspireerd te raken. Alle informatie over de boeken die worden genoemd en zijn eigen zomerschool over strijdvaardig leven vind je in de notities van deze aflevering. En dan nu naar Pablo. Pablo, welkom in de podcast.
Dankjewel Dennis.
Mooi dat je er bent. Ik wilde jou al heel lang een keer in deze podcast, ook al bestaat die nog niet zo lang. Maar jij bent gastdocent van de Stoïcijnse Week. Dus daar heb ik heel veel zin in. We hebben elkaar natuurlijk tussendoor al een paar keer gesproken over stoïcisme en andere verwante filosofische zaken. En ik heb jouw boek Strijdvaardig Leven ook gelezen in het spoor van Socrates, Seneca en de Samurai. Ook al aan meerdere mensen uitgeleend. Dus hier en daar zit er al wat beschadiging op. Maar dat hoort op een boek, zeg maar. Dus daar gaan we het vandaag onder andere over hebben. Maar je zit in de Stoïcijnse podcast. Dus ik dacht misschien is het leuk om daar eerst even mee te beginnen voordat we naar al die andere zaken gaan. Wat jij nou eigenlijk hebt met de Stoa, als je iets hebt met de Stoa. En hoe dat dan zo is gekomen. Hoe ben je daar terecht gekomen? Bijvoorbeeld bij zo'n boek als Strijdvaardig Leven.
Ik heb heel veel met de Stoa en ook al ja, redelijk lang. Want ik ben eigenlijk begonnen met de Stoa via Joep Domen. Zijn boek Tegen Onverschilligheid. Dat kreeg ik als een soort kerstcadeau bij een school waar ik toen werkte. En toen was ik al afgestudeerd in de filosofie, maar had ik eigenlijk nooit heel veel gelezen of gehoord over de Stoïcijnen. En toen las ik dat boek en was ik eigenlijk meteen wel heel geïntrigeerd. Alleen, het is eigenlijk pas iets later dat ik door het werk van Pierre Hadot, naar mijn mening, een beter grip kreeg op de leer. En toen ben ik er ook les over gaan geven. En nou ja, lesgeven over een onderwerp is natuurlijk een heel goede manier om jezelf ook een beetje te bekwamen in de stof. Hè? Ik heb er heel lang les over gegeven. En eigenlijk tijdens die coronapandemie kreeg ik de kans om een boek te schrijven. En heb ik ook veel van wat ik door de jaren heen verzameld heb aan lesmateriaal en inzichten daarin proberen te verwerken. En dat heb ik dan ook natuurlijk gecombineerd nog met mijn belangstelling voor Oosterse filosofie, waarin ik ook veel parallellen zag. Maar daar kunnen we het later eventueel nog over hebben.
Nou ja, laten we gewoon de koe bij de horens vatten. Want de parallellen tussen Oost en West in de filosofie, dat is soms een beetje een controversieel gebied, maar ook een heel interessant gebied. Wat voor parallellen heb jij daarin gezien?
Nou ja, dat is ook denk ik de verdienste van Pierre Hadot, die dus heeft laten zien dat filosofie in de westerse oudheid een manier van leven was. Hè? Dus een levenshouding noem ik het in het boek. Om niet de suggestie te wekken dat het om één manier van leven gaat. En ik denk dat daar met name dus de meeste overlap is tussen westerse en oosterse filosofie. Heel breed gevat, maar dat bestaat er vooral in dat beide tradities, beide filosofieën erg berusten op of erg uitgaan van een praxis. Mm. En die praxis zelf bestaat weer uit oefeningen Pierre Hadot noemt spirituele oefeningen. En nou ja, als je bijvoorbeeld bij de Zen-traditie gaat kijken, dan zie je heel duidelijk dat dan gaat het echt om zazen. Dus het zittend mediteren. En meditatie zelf is dan ook iets wat je evenwel bij de westerse filosofie tegenkomt. Ja, en dat ik denk heel concreet lijkt gewoon heel erg op elkaar.
Mm. En als je het dan hebt over meditatie bij de westerse filosofen, is dat dan op dezelfde manier zoals ze dat in het oosten deden? Of zijn
Nou, ik denk dat daar ook overlap is, in ieder geval in grote lijnen. Dat het gaat om een praktijk die gaat over het cultiveren van aandacht. Het waarnemen van wat zich voordoet. En daar zoveel mogelijk helderheid in proberen te krijgen. En dan ook om een onderscheid te kunnen maken tussen wat wij in de wereld projecteren, wat van de wereld zelf is. En nou ja, om dan dus uiteindelijk ook nog een verschil te kunnen maken, en dat is dan met name voor de Stoa relevant, hè, tussen wat van ons afhangt, wat niet van ons afhangt. En ik denk dat daar heel veel, die tradities hebben heel veel met elkaar gemeen.
Ja. Ja.
En dat is ook best logisch, want het gaat uiteindelijk om een universele menselijke ervaring, denk ik.
En welke ervaring is dat?
Nou, bijvoorbeeld de ervaring van bewustzijn, van iets helder bewustzijn, aanwezig zijn, iets ervaren. Dus de universaliteit van de ervaring zelf. Ik denk dat daar, dat is uiteindelijk eigen aan de mens en dat overstijgt culturen en dus ook tradities.
Ja, nou, dat triggert me wel dat je dat zo zegt, want je ziet heel vaak, en ook in onze relatie tot de natuur de laatste tijd, van dat mensen zeggen van, hey, we moeten weer leren weten wie wij zijn en wat onze relatie met de natuur is, maar in het Westen gaan we dat niet vinden, dus we gaan met z'n allen naar het Oosten toe. Als ik aan jou hoor, dan hoeft dat helemaal niet zo te zijn?
Nee, dat is nergens voor nodig. Nee. Ik kan me wel voorstellen, kijk, dat op zich is dit is een reactie die volgens mij in de jaren 80 in Nederland courant was. Hè? Dat mensen dus ineens zich er sterk aangetrokken voelden tot het Oosten en een zeker romantische voorstelling daarbij hadden. De Oosterlingen die hadden het allemaal wel begrepen en gaan voorbij inderdaad aan bepaalde principes die waar we in het Westen ongevoelig voor zijn. Maar ik denk dat als we gewoon terugkijken naar de Westerse traditie, in ieder geval de Grieks-Romeinse traditie, dat daar genoeg aanknopingspunten zijn en genoeg inspiratie ook te vinden is voor een soortgelijke terugkeer naar de natuur of een roep om ons weer te verbinden met de natuur. En dat is precies een thema wat mij eigenlijk ook heel erg bezighoudt. En bij Hadot vind je dat dan in de vorm van een soort kosmisch bewustzijn. Hij noemt dat dus die blik van bovenaf.
Ja.
En zelf heeft hij trouwens ook tegen het einde van zijn loopbaan gezien dat een soortgelijk thema is in de Oosterse filosofie. Voor hem was het een beetje te laat om zich daar nog in te gaan verdiepen, maar ik denk dat daar nu hele interessante kansen liggen toch wat vergelijkbare filosofie comparatieve filosofie om daar verder in te gaan. Ja,
ja, want je had het net over spirituele oefeningen. Nu zitten we eigenlijk al op het terrein van de spiritualiteit. Ik weet toen ik een paar maanden geleden een masterclass Seneca gaf over stoïcijnse mystiek en spiritualiteit, spirituele filosofie of mystieke filosofie. Heel veel cursisten zeiden van, ja, dat krijg ik geen fijn gevoel bij waar we het nu over hebben. Spiritualiteit, de vraag ook, wat heb je met spiritualiteit? Ja, die hadden daar, dat gaf gewoon bepaalde kriebels of zo.
Ja, dat is ten dele begrijpelijk en het gevolg, denk ik, van een soort stigma dat bestaat. Hè? Van spiritualiteit is een soort gelijkschakeling en een soort hetzelfde als New Age bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè? Een soort tree-hugging.
Ja, ja.
Maar ik denk dat het wel een heel wezenlijk onderdeel is van de westerse antieke filosofie. In zoverre dus dat het hoort erbij. Je kan, en dan heb ik het niet over tree-hugging, maar dan heb ik het dus echt over een, laten we het gewoon weer een kosmisch bewustzijn noemen. Waarin je dus niet slechts bezig bent met je intellectueel te betrekken op een bepaalde leer, maar je hele ziel dus, en vandaar spiritualiteit, te oefenen en te transformeren. En goed, als je dat dan in de historische context wil begrijpen, dan kun je niet voorbij aan het idee dat er natuurlijk allerlei inderdaad bovennatuurlijke en mystieke wereldbeelden en cosmologieën onderdeel waren van dagelijkse leven daar. Ik denk niet dat je die nu allemaal ook moet vooronderstellen of nodig hebt om stoïcijns te kunnen leven, maar het is voor een begrip van de oorsprong van de leer wel heel wezenlijk. En ik denk ook om spiritualiteit vandaag te herijken, wel belangrijk om te begrijpen wat het precies is en het niet direct uit de weg te gaan. Want dat is onmogelijk, denk ik. Dan ga je het zo verdunnen dat het een soort zelfhulp wordt.
Dat is het. Stoïcisme bedoel je dan? Of filosofie als een levenshouding in het algemeen?
Beide.
Ja. Want als je het dan hebt over spiritualiteit, spirituele oefeningen, koppel je dat dan ook aan dat typisch menselijke ervaring waar je het over had.
Zeker.
Dan is dat niet per definitie bovennatuurlijk of misschien juist niet bovennatuurlijk, misschien natuurlijk.
Nou ja, bovennatuurlijk, hè? Wat bedoelen we daar precies mee? Ik zat dus net nog te lezen over bovennatuurlijk heel letterlijk. Dus dat je een soort een blik probeert in te nemen, een perspectief probeert in te nemen vanuit de hoogte. En dat kan een berg zijn bijvoorbeeld, maar je kan jezelf ook voorstellen dat je door het universum zweeft en vanuit dat perspectief naar beneden kijkt, om vervolgens tot een soort inzicht te komen dat al onze dagelijkse zorgen en begeertes en behoeftes in het grotere geheel vrij triviaal zijn. En dit is gewoon echt een thema wat je bij Seneca tegenkomt. Bijvoorbeeld in die Questionis Naturalis, waar jij overigens beter thuis in bent dan ik. Maar daar raadt hij dit aan als oefening. Ik weet niet of het in dit werk is, maar elders heeft hij... In de brieven aan Lucilius raadt hij hem ook heel letterlijk aan om de vulkaan, de Etna-vulkaan te beklimmen. En kennelijk was dat iets wat in de oudheid heel gewoon was, om de hoogte op te zoeken dus. En vanuit de hoogte een perspectief in te nemen op de wereld, waarin alles dus veel kleiner wordt ineens. En dan kun je dus, als het ware ook jezelf gaan zien en beschouwen als onderdeel van een groter geheel, als natuur dus.
Ja, en ook een spirituele ervaring hebben.
Precies. Daar heeft, even kijken, daar is heel veel over geschreven, ja.
Het doet me ook denken aan, ik las ooit een geschiedenis van de eerste ballonvaarders in de 18e eeuw. En die dat dus ook beschreven toen ze naar boven gingen en dus ook echt het contact met de fysieke ondergrond, zoals je dat op een berg of op een toren zou hebben, kwijtraakte en echt zweefde. Daar ook een soort van existentieel spirituele ervaring hadden. Ja. Omdat het ook echt stil is daarboven. Ja. En je bent gewoon... Ja, dat is dus echt ronddrijven in het universum, zeg maar, en naar beneden kijken. Ja,
ja, en in altijd dus bij een gebrek aan de mogelijkheden om echt te vliegen, maakte men zich een voorstelling daarvan. Ja. En dat was dan echt een spirituele oefening. Zweven door de lucht, door de natuur. Bij Homerus kom je ook verschillende passages tegen waarin vanuit een berg op de wereld gekeken wordt. En dat moet je dan helpen. Een kosmisch perspectief, een kosmisch bewustzijn te ervaren dus. Daar heb je die ervaring weer. En dat die ervaring leidt weer tot inzicht. En tot een transformatie. Want daar is uiteindelijk die spirituele oefeningen zijn allemaal gericht op transformatie van de ziel. Tot iets anders. Hè? Dus tot dat. Het is misschien niet. Dat is niet per se het einddoel. Dus het is niet zo dat je dan van het een op het andere moment een ander mens bent. Maar transformatie in zoverre dat je dus je op een spiritueel pad begeeft. Een filosofisch pad. Dat is voor mij hetzelfde. Wat gericht is op een soort eeuwige zoektocht naar wijsheid en inzicht en gemoedsrust, geluk.
Ja, en zijn er een aantal van die spirituele oefeningen die jij zelf toepast in je leven? Of consequent of bij wijze van experiment? Die blik van boven bijvoorbeeld?
Ja, zeker. Dus een van de oefeningen die ik dus op dagelijkse basis doe, in het weekend geef ik mezelf meestal even vij, maar door de week is het dus meditatie. Ik mediteer niet per se in één stijl. Ik heb wel, ja, op zaterdagen trouwens, doe ik dan Rinzai Zen. Dat doe ik ook met een groepje mensen. Maar door de week gebruik ik de laatste tijd veel Waking Up van Sam Harris. En ik heb voor die tijd ook veel andere dingen gebruikt. Ook heel lang zonder apps of andere toestanden. Maar ik vind die van Sam Harris wel erg goed. Want daar word je ook actief aangemoedigd om, om op zoek te gaan naar jezelf. En te ervaren dat er niet zoiets is als een zelf. En wat er dan overblijft is de wereld, wat je op dat moment waarneemt. En wat mij betreft past dat dus ook heel goed in dat kosmische bewustzijn waar we het net over hadden.
Dat aandachtig zijn.
Ja, precies. Maar daar komen dan meerdere dingen tegelijk. Want Pierre Hadot die maakt dus een onderscheid tussen verschillende categorieën spirituele oefeningen. Hè. Dus eentje is dan is dus aandacht. Een ander is memorisatie. Dan heb je de intellectuele oefening en de fysieke oefening. Dat zijn de vier categorieën. Maar die aandacht inderdaad, dat is gewoon meditatie uiteindelijk. En dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Ik bedoel, je hoeft niet zittend in die zazen houding te doen. Ik doe dat wel. Maar dat kun je bij wijze van spreken ook lopend doen. Of met ogen open, met ogen dicht. Dat maakt allemaal niet zo uit. Maar het helpt wel om dan extra, om het niet te zien als alleen maar van oké, ik ga me nu proberen mijn gedachten tot rust te brengen of tot stilstand te brengen. Want dat is denk ik niet precies hetzelfde. Het gaat juist meer om het waarnemen van je gedachten, welke daar ook zijn. Dus je hoeft jezelf niet tot rust te brengen. Het is juist goed om jezelf waar te nemen als je ook onrustig bent. En dat is juist de vorm van aandacht waarin dus ook een zekere afstand ontstaat tussen jouw gewaarzijn en de onrust. Die je als het ware als indirect effect dan tot rust brengt. Maar daarvoor heb je die aandacht nodig. En dat kosmische bewustzijn is denk ik daar ook onderdeel van. Dus op het moment dat je bezig bent met het cultiveren van aandacht, kun je ook jezelf dus die vraag stellen van wie of wat of waar ben ik? En dan kun je dus een ander perspectief innemen van ben ik eigenlijk, ben ik het centrum van de wereld of sta ik aan de rand van de wereld? Waar ben ik precies in de wereld?
Ben je dan eigenlijk niet aan het filosoferen met jezelf op zo'n moment?
Je kan het natuurlijk rationeel beantwoorden, die vraag, en aanvliegen. Maar je kunt het ook gewoon op een soort zoekende, nieuwsgierige manier doen. En ik denk dat het verschil is. Want je kunt wel natuurlijk van alles op een soort wetenschappelijke manier verklaren. Dan ja, tot op zekere hoogte. Ik denk bewustzijn zelf is nog toch wel grotendeels een mysterie. Maar je hebt natuurlijk een ik nodig en een identiteit om je te verhouden tot andere mensen en mee te draaien in de samenleving. Dus dat is één ding. Maar als je echt op zoek gaat vanuit een soort aandacht van wat ben ik en wat is dat ik eigenlijk, dan ben je meer een experiment aan het doen. En ik denk, dan wordt het echt een oefening. En dat is het verschil, volgens mij. Het is een soort wetenschappelijke manier van het beantwoorden van de vraag. En dat andere is meer kun je ook een filosofische benadering noemen. Want uiteindelijk gaat het filosofische volgens mij om het zoeken.
Jij koppelt dat die levenshouding in je boek ook aan wat je noemt strijdvaardig leven. Dus heeft meditatie ook voor jou iets te maken met dat strijdvaardige? Want dat klinkt juist als heel, je bent in rust. Het strijdvaardig leven, ik heb ook van meer, dat is geen kritiek op het boek, maar ik heb van meerdere mensen in mijn omgeving die enigszins afgeschrikt raakten door de helm die erop staat, hè, van een soldaat. En dan strijdvaardig leven, wat gaan we nou krijgen? Dat klinkt heel anders dan wat je net vertelt over meditatie, spirituele oefeningen. Dat is zo op het eerste gezicht.
Op het eerste gezicht, ja. Want ik denk dat die dingen dus heel erg in elkaar verlengde liggen. De strijd zit hem in dit geval. Kijk, je moet jezelf er wel toe zetten om regelmatig te oefenen. En dagelijks het liefst. En daarvoor moet je een aantal drempels over. En een aantal misschien neigingen van jezelf overwinnen. De strijd mee aanbinden van ja, je kan het ook niet doen. Je kunt ook gewoon nu iets anders doen. Wat niet zoveel aandacht en moeite vergt. Ik vind dat op zichzelf wel een strijd. Want gaan zitten voor mij is niet iets wat ik van nature het liefste doe. Het is niet comfortabel per se. Dus het uit de weg gaan van comfort in dat opzicht is een vorm van strijd. En zo vat ik dus de Stoïcijnse filosofie, maar ook andere existentiële filosofieën. Je moet daar de handen voor uit de mouwen steken. Je moet er in sommige gevallen ook voor zweten. En dat komt niet vanzelf. Dus zo vat ik dan filosofie of wijsheid, hè, als een vorm van meesterschap. Als je ergens goed in wil worden, dan moet je een gevecht aangaan met van alles. Met in ieder geval, even simpel gezegd, datgene dat tussen jou en je doel, of dat hogere doel wat je misschien nooit bereikt, maar waar je naar streeft, in zit. En dat kan van alles zijn. Ja, dat zou je neiging om comfort op te zoeken, om lui te zijn, om begeertes na te jagen die eigenlijk misschien verderfelijk of verslavend zijn op wat voor manier dan ook. Dat is van alles. Misschien je neiging tot, of ik denk dat iedereen een neiging heeft tot egoïsme. Dat moet je overwinnen op een of andere manier. En daar moet je de strijd mee aanbinden. Dus alles wat tussen jou en wijsheid instaat. En dat is gewoon een gevecht. Dat is niet, dat komt je niet aanwaaien. Die vorm van meesterschap. En het is hetzelfde met alles waar je een vorm van meesterschap in wil bereiken. Of het nou piano spelen is, beoefenen van een vechtkunst. Het heel goed worden in een bepaalde vaardigheid. Daar moet je gewoon, daar moet je echt wel iets voor doen. En zo is het ook met filosofie. En ik snap dat het voor sommige mensen misschien een beetje afschrikt. Maar ja, dan denk ik ook, misschien is het dan niet in eerste instantie voor die mensen weggelegd. Ik bedoel, als je niet wat moeite wil doen, dan heeft het geen zin.
Of misschien juist wel, hebben ze het wel nodig. Hè? Ja, ik bedoel, we leven ook wel in een tijd waarin mensen heel snel zeggen van ja, het moet wel fijn voelen of het moet wel prettig voelen. Ja. Dan is het de lichamelijke reactie ergens op is blijkbaar leidinggevend voor of dat iets goed is of slecht is.
Ja, uiteindelijk denk ik dat het plezier, zeg maar, hè, want ik heb dat ook teruggekregen van ja, het is wel heel serieus of heel zwaar allemaal. Maar uiteindelijk denk ik dat er ligt wel iets in het verschiet. Alleen dat komt later. Maar eerst moet je de moeite doen. Je kunt niet verwachten dat je meteen een beloning krijgt. En dat is inderdaad een probleem. Want ik denk dat veel vormen van vermaak en nou ja, allerlei dingen om ons heen die zeg maar, ons proberen te verleiden met comfort en genot. Dat is allemaal snelle behoeftebevrediging. Gericht op het snelle, het nemen van een soort shortcut. Ja. Een afsnijroute. Maar die bestaat gewoon niet. Dus vandaar dat ik denk van ja, nee, dat echte genot, dat is er ook wel. Alleen daarvoor moet je wel eerst even juist niet een afsnijroute nemen, maar de lange weg afleggen. En dan, Hesiodus heeft dat heel mooi gezegd. Van op een gegeven moment, de weg naar de top is heel steil en bedrenkt met zweet. Maar eenmaal aan de top, dan kun je van de tocht genieten.
Ja, we zouden dan als advocaat van de duivel spelen, hè, zou ik kunnen zeggen van oké, maar dat is inderdaad een belofte waar nog geen payoff voor is. Hè? Dat ligt nog ver weg. Voor heel veel mensen zijn er vandaag de dag gewoon wel shortcuts die ook gewoon een direct iets opleveren.
Ja, maar ik denk
hoe ga je ze overtuigen van maar dat is geen goede opbrengst voor je. Die top met zweet, dat is
Ja, ik ga ze niet overtuigen, daar moeten ze zelf achter komen. Ik denk dat, dat ook een kwestie van ervaring is. Dat je op een gegeven moment merkt, ja, je kunt jezelf afvragen, is het nou duurzaam genot dat het heeft opgeleverd of niet? Ik denk dat iedereen wel uit ervaring kan beamen dat iets waar je heel hard voor gewerkt hebt, als dat op een gegeven moment vruchten begint af te werpen, dat veel beter voelt dan iets dat je in de schoot geworpen kreeg. Dus ik denk dat het in die zin, alles wat vlug op een snelle manier genot teweeg brengt, dat genot zelf en dat geluk ook weer heel erg snel verdampt.
Ja. Ja, ik moet ook denken aan die dialoog van Seneca over voorzienigheid, waarin hij in principe ook zegt dat, redeneert dat comfort uiteindelijk slecht is voor je.
Zeker.
Als mens.
Ja.
En zelfs ook nog, maar dat vinden mensen soms ook een beetje eng, als je kijkt naar de mensheid als collectief, dat we door comfort gewoon eigenlijk langzaam aan het uitsterven zijn, zou je bijna kunnen zeggen.
Ja, ik daar ga ik in mee. En je kunt het zelfs neurologisch nog duiden. Ik bedoel, ik wil niet mijn vingers branden, want ik heb geen neurologische achtergrond. Maar ik luister wel eens naar mensen met neurologische kennis hebben. Andrew Huberman heeft ook een interessante podcast. En die heeft het dan natuurlijk over dopamine en de manier, het beloningssysteem in de hersenen, hoe dat werkt. En als je dat op de verkeerde manier prikkelt, dan heb je gewoon veel meer risico om depressief te worden uiteindelijk. Ja, ja. Maar goed, dus dat kun je ook op die manier nog verklaren. Maar goed, ik denk dat de meeste mensen zichzelf maar even moeten bevragen en onder de loep nemen om erachter te komen hoe het zit. Het is wel echt een heel reëel risico, denk ik, om te zwichten voor de makkelijke weg. En, ja.
Ligt daar ook een link naar die fysieke spirituele oefening?
Ja, ik denk dat fysieke, dat is dus iets wat mij heel erg intrigeert. Even terug zeg maar, naar het beeld wat Plato eigenlijk in de Politeia opwerpt, hè, van de Phylakes, van de wachter. En vooral de opvoeding daarvan. Dat is dus in eerste stand iemand die onderwijs krijgt in de muziek en in de gymnastiek. En pas daarna in de filosofie. En ik vind dat een heel intrigerend gegeven. Want waarom die muziek en waarom die gymnastiek? Dus dat heeft voor Plato heel duidelijk een heel belangrijke rol te vervullen. En eigenlijk zelf heb ik op zich, zeker in mijn jeugd heb ik dus wel veel sport beoefend, dus met name vechtsporten. Later, tijdens mijn studententijd, is dat allemaal een beetje verwaarloosd. En nu, sinds 2 jaar, ben ik het weer heel intensief aan het doen. En daar merk ik heel duidelijk weer van waarom en wat dat met filosofie te maken heeft. Je moet wel, denk ik, een expliciete koppeling maken voor jezelf. Dus een relatie leggen tussen dat wat je aan het doen bent, aan het oefenen bent, en wat dat te maken heeft met jouw leven buiten de sport. Maar op het moment dat je dat doet, kun je denk ik heel duidelijk zien van wat voor functie dat kan vervullen. En met name bijvoorbeeld als je het hebt dan over het cultiveren van bepaalde deugden. Die 4 klassieke deugden waar Plato het de hele tijd over heeft. Wijsheid, rechtvaardigheid, matigheid, moed. Dat zijn dan dingen volgens mij die je, en daar zei hij trouwens ook heel expliciet over, maar dat zijn dingen die je onder meer cultiveert door muziek en gymnastiek. Muziek, nou ja, daar zullen we niet heel uitgebreid op ingaan nu, maar dat is dan, in die context gaat dat dan echt over, dat is heel breed. Hè. Muziek heeft eigenlijk gewoon met poëzie te maken en ook met dans, dus dat is op zichzelf al iets fysieks. En gymnastiek, dat is wat mij heel erg integreert, daar is ook een heel directe koppeling met strijd. In de gymnasia uit de oudheid was het gewoon vechtsport. Dus had je 3 verschillende vechtsporten. Worstelen, boksen en pancratium. En Nou ja, dat is
ook... Pankration is dan...
Pankration is, dat betekent dus pan, alles, en kratos, kracht. Dat komt dan van, dat is een combinatie van worstelen en boksen eigenlijk. Waar alles toegestaan is. Ja, er zijn behalve het uitdrukken van elkaars ogen, aanvallen van de testikels en bijten. Dat was niet toegestaan, voor de rest alles.
Oké.
Dus dat was wel een hele vrede sport. Plato, die beoefende worstel, die, dat was een worstelaar. En vandaar ook zijn naam, Platijn. Dat verwijst dus naar breed. Waarschijnlijk, of, vermoedelijk, dat vind ik in ieder geval wel, spreekt tot de verbeelding. Het zijn brede schouders die je wel nodig hebt om goed te zijn in worstelen. Dat was wel de meest filosofische vechtsport. Want... minder. Je liep natuurlijk minder risico. Je kreeg geen klappen op je hoofd. Er waren minder blessures. Het was nog steeds een hele harde sport. Maar dat is wel iets wat je kon combineren, tenminste, met een soort contemplatieve levensstijl.
Ja, want dan werd het ook een metafoor voor het leven. Of...
Maar ook wel echt een heel concrete praxis. Hmm. En Dat fascineert mij en dat ben ik dus zelf nu ook aan het onderzoeken van, wat levert dat op eigenlijk om zo'n, nu ben ik weer een beetje in een soort transactiegerichte manier aan het spreken, niet, maar wat levert het filosofisch gezien op om zo'n sport te beoefenen? En,
bedoel je dan ook dat op het moment dat je bijvoorbeeld met iemand aan het sparren bent van... Hoe je dat doet, dat dan een bepaald inzicht geeft?
Hoe moet ik
me dat voorstellen?
Het gaat dan niet om de concrete technieken die je aan het leren of oefenen bent, maar om het overwinnen van bepaalde angsten. Of het overwinnen van tegenzin om dat te doen. Want ik bedoel, het is wel afzien. En soms moet je jezelf gewoon naar de mat slepen. Zeker als je het 3-4 keer per week doet. Het is niet zo makkelijk. Want je weet dat je waarschijnlijk hard aangepakt gaat worden. En met blauwe plekken thuis komt. Je loopt altijd risico op blessures. Dat moet je dus allemaal wel overwinnen. En de angst... ik heb zelf worstel... En nu gebruik ik het als metafoor, maar worstelde ik ook een beetje met een soort claustrofobie. En dat is iets waar ik heel lang geen last heb gehad, maar wat ik ineens wel op de mat tegenkwam. Van als er zwaar iemand zijn gewicht gebruikt, mij in een soort positie brengt waarin ik geen kant op kan, waarin ik moeite krijg met ademen en zo. Dat is best wel een angstaanjagende reactie. Maar dat ben ik dus juist op een gegeven moment steeds meer gaan opzoeken, omdat ik dacht van dat wil ik ook wel graag overwinnen. En ik denk, daar heb je wel een bepaalde ook moed voor nodig om dat te doen. Je kunt ook praten over moed. Je moet moedig zijn, maar hoe word je moedig door moedige dingen te doen? Dat was een inzicht van Aristoteles. En ik denk dat daar had hij echt gelijk in. En hoe doe je moedige dingen? Nou, ik denk dat dat op heel veel manieren kan. Dus je hoeft dat niet per se via deze route te doen die ik genomen heb. Maar voor mij werkt het. En ik heb het gevoel dat het mij helpt om dit soort deugden te cultiveren.
Ja, dus je cultiveert ze eigenlijk gewoon alle vier?
Nu neem ik even heel specifiek het moed als voorbeeld. Maar matigheid is denk ik ook wel een die heel belangrijk is. Want ik moet nu wel echt letten op mijn voeding, op mijn alcoholconsumptie. Als ik weet dat ik de volgende dag een toernooi heb of aan het voorbereiden ben op een toernooi of ook een training, dan ga ik de avond ervoor wel rekening houden met wat ik tot me neem. En sowieso qua voeding qua voeding en dieet zijn er heel veel dingen die je wel moet veranderen. Als je goed wil worden of als je wil ontwikkelen. Dus en in dat opzicht, dat helpt je natuurlijk ook weer, denk ik, die matigheid te cultiveren. Dus het zijn gewoon goede manieren volgens mij om het te oefenen. Dus die fysieke... Ik kan me niet voorstellen een filosofisch leven te leiden zonder een soort fysieke praxis. En dat nogmaals, het hoeft dus niet vechtsport te zijn. Ik denk dat vechtsport zich heel, heel goed leent ervoor. Misschien wel het beste. En voor mij is het dus ook geen toeval dat die vechtsporten zo populair waren in Griekenland. Ik bedoel, het gymnasium was eerst een worstelschool voordat het überhaupt een filosofische school werd. Filosoof kwam in de kleedkamers van worstelscholen filosoferen. Ik bedoel, daar begon het mee. En dat heeft volgens mij echt een reden. Maar het kan ook op andere manieren. Dus, en dat is wel mooi. Ik bedoel, ik ben dus ook heel geïnteresseerd in wat die Stoïcijnen deden dan aan sport. Daar is namelijk heel weinig over te vinden. Seneca beschrijft wel een paar van zijn eigen routines. Dus hij deed aan hardlopen. Kennelijk niet zo heel intensief.
Ja, maar hij was ook al oud volgens mij.
Hij was al wat ouder. Klopt. Maar hij raadt Lucilius. Dus wel aan om een berg te beklimmen. Dus nu zie ik dat ook voor me. Dat bergbeklimmen zou best wel een goede filosofische, fysieke, spirituele oefening kunnen zijn. En eigenlijk voordat ik zelf weer terugging naar de vechtsporten, heb ik ook heel veel gehiked en gewandeld, bergbeklommen. En ik merkte eigenlijk van ja, dat is grotendeels geestelijke activiteit eigenlijk.
Nou, we hadden het net over Nietzsche. Die staat natuurlijk ook bekend om zijn lange wandeltochten. Volgens mij ging hij eerst een paar uur wandelen en daarna een keer ontbijten en dan schrijven. Zo zeg. Dus je had daar ook een behoorlijk regime in.
Ja.
En nu zitten wij op de filosofiefaculteit van de Erasmus Universiteit. Er hangt daar een bokzak in de hoek. De vraag is wel, nu we dit allemaal zo bespreken wat betreft de filosofie, waarom is hier geen gym op deze filosofiefaculteit? What went wrong?
Ja. Ik heb er weinig over te zeggen gehad, maar ik neem dat echt, ik zie dat echt als een kans om wel zulke dingen te komen. En misschien moet het zelfs zo ver gaan dat we zeggen, nou, als je filosofie wil studeren, dan moet je ook inschrijven voor een bepaalde fysieke oefening. Ja, waarom niet?
Maar waarom is dat die levenshouding waarbij dat fysieke zo centraal stond bij de filosofen, waarom is dat verwaterd, zeg maar? Waarom hebben
nou, dat is
of is dat niet zo?
Jawel, dat is natuurlijk wel zo. Dat is eigenlijk al in de overgang van de Hellenistische, de Griekse tijd naar de Romeinse tijd gegaan. Want dat atletische, de atletische beoefening, de Olympische Spelen, daar werd nogal op neergekeken in de Romeinse tijd. En sowieso het oefenen, dus naar de sportschool gaan. Fysieke oefening deed je eigenlijk vooral om je voor te bereiden op een positie in het leger. Dus het moest die functie hebben en die andere functie van, die het ook in Griekenland diende. En dat was veel meer dan alleen vermaak, maar goed, die dus entertainment. Daar werd er door de Romeinen nogal op neergekeken. Dus ik denk dat het daar eigenlijk al een soort minderwaardige werd omgegaan met sport. En dat is in de christelijke transitie dan denk ik helemaal verloren gegaan. En nou ja, dan gaat er een hele lange periode in de geschiedenis. Waarin filosofie dus vooral een soort intellectuele beoefening was. Nog steeds wel, denk ik, een oefening, maar helemaal gereduceerd tot het geestelijke. En ja, en in die context is de universiteit ontstaan. En zo is filosofie eigenlijk nooit meer in ere hersteld. Als een holistischere praktijk en levenshouding, ja.
Ja, want er wordt heel vaak natuurlijk gesproken over het dualisme wat met Descartes is ingezet. Hè? En sindsdien toen ik hier studeerde, hoorde ik heel vaak van welke rol speelt het lichaam? Welke rol speelt het lichaam? Dat was dan ook echt een ding voortdurend. Het lichaam moest weer terug zien te komen. Maar dat kwam altijd nogal ingewikkeld op me over. Fenomenologie van het lichaam. Heel interessant, Merleau-Ponty natuurlijk. Maar het eenvoudige jezelf verhouden tot je lichaam, dat lijkt maar steeds niet een thema te worden of zo.
Nee. En het is inderdaad heel terecht dat je Descartes noemt, want daar wordt het lichaam dus vooral inderdaad als een ding gezien. En om dus van problemen af te komen, was het de zaak om, nou ja, net als dat je de auto naar de garage brengt, om even te kijken van waar moet er aan gesleuteld worden en onderdeel vervangen. En dan is het probleem opgelost. En dat is een soort, ja, het idee van er is een veel kortere weg. Waarom zou je allemaal in oefeningen en allerlei praktijken verzeild raken als je ook gewoon even iets, ja, mechanistisch kunt vervangen of veranderen. En ik denk dat die manier van denken nog steeds courant is. Waarin mensen dus inderdaad door het nemen van supplementen plastische chirurgie of allerlei andere dingen aan zich laten sleutelen. In de hoop dat alle behoeftes zal bevredigen. En dat er dus verder ook geen moeite hoeft te doen. En vooral geen geduld hoeft te betrachten. En een soort langzamere weg hoeft te begaan.
Ja. Nou, je zag dat zelf op politiek niveau in de corona-periode natuurlijk. Hè? Want het idee dat is natuurlijk nog steeds een controversieel onderwerp voor sommige mensen. Maar het idee van we vaccineren onszelf eruit. En dat sommige mensen zeiden van, maar we kunnen ook naar lifestyle kijken, toch? Dat werd al heel snel in een soort van verdachte hoek gezet. Terwijl ik dacht, het kan toch ook gewoon allebei? Je kan toch ook vaccineren en lifestyle doen. Maar dat op de een of andere manier kon dat niet goed samengaan of zo.
Ja, nee, en een van de dingen die daar met name opzienbarend was, was dat het bleek heel duidelijk van, nou, een goede conditie stelt je in ieder geval in staat, maakt je in ieder geval minder zwak en minder kwetsbaar. En ja, als je dan niet naar buiten mag, dan wordt het wel al een stuk lastiger om die goede conditie te cultiveren of in stand te houden. Dus ja, die dingen laten zich dan lastig rijmen. Ja,
ja, ja. Oké, dus fysiek bezig zijn is eigenlijk ook bijna een onderdeel van het ontwikkelen van wijsheid.
Onlosmakelijk, mee verbonden. Ja. Daar ben ik echt van overtuigd, ja. 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 En het hoort ook gewoon bij zelfzorg. En zelfzorg is ook een heel wezenlijk onderdeel van filosofische manier van leven. Zorg dragen voor jezelf en je gemeenschap, waar je onderdeel van uitmaakt. En ja, daarvoor heb je die gezondheid wel nodig.
Hey, je zomerschool komt eraan bij de ISVW. Die heet ook Strijdvaardig Leven, hè? Net zoals je boek. Ga je daar ook fysieke dingen doen met de cursisten?
Zeker.
Kun je wat vertellen?
Ik denk dat de kracht van mijn zomerschool is dat het een heel gevarieerd programma biedt. Dus ik maak er een kunst van om zoveel mogelijk gastdocenten uit te nodigen, want dat vind ik echt leuk. Ik wil vooral mensen hebben die dingen kunnen doen en dingen kunnen aanbieden die ik zelf niet kan. Dus ik heb vrijwel niemand gevraagd om een lezing of een voordracht te verzorgen, want dat doe ik dan. Heb ik dus mensen gevraagd om zich vooral op workshops toe te leggen en als het even kan fysiek. Niet te zwaar, want het moet wel voor iedereen toegankelijk blijven. En het is een kennismaking, denk ik, met wat filosofie allemaal kan betekenen. Als strijd dus, hè? Dus. Maar die strijd is dus echt wel een metafoor. Maar goed, ik heb wel bijvoorbeeld een karate-leraar uitgenodigd. Die heb ik vorig jaar ook gehad. Die zelf ook aardig wat filosofie-kennis tot zich heeft genomen. Maar die zich dan wel vooral gaat richten op een bewegingspraktijk. Ik heb mensen die erg bedreven zijn en erg veel kennis hebben van de natuur. Dus die nemen de mensen echt mee de natuur in en gaan dan een soort aandachtsoefening met ze doen, hè, om te leren waar te leren nemen. Want wat veel mensen doen in de natuur is gewoon lopen en als er een ander bij is, praten. Maar wat je tegenwoordig ook heel vaak ziet is, mensen gaan gewoon of bellen of muziek luisteren terwijl ze aan het wandelen zijn. Dat moeten ze natuurlijk zelf weten, maar ik denk dat je daarmee natuurlijk wel veel, dan sluit je wel weer een beetje af juist van datgene waar we al zo van vervreemd zijn. Nou ja, dus dat soort workshops kun je dan verwachten bij mijn zomerschool. En ik zal de link wel leggen met strijdvaardig leven en de filosofie. Ik heb trouwens ook, dat had ik vorig jaar niet, maar omdat ik in 2022 dus 6 maanden in Japan gewoond heb, ben ik langs allerlei zen-tempels gegaan en heb ik daar veel kennis gemaakt met zen-meesters. En één van hen heb ik gevraagd om via Zoom dus een Rinzai-zen-workshop te verzorgen. En dat bestaat dan zelf ook weer uit een bewegingsonderdeel, dat heet dan Dozen. En een meditatieonderdeel wat alleen maar zittend mediteren bestaat, dus Zazen. Maar beide zijn onderdeel van de Zen-beoefening. Want daarmee zie je dus ook dat Zen niet alleen maar gaat over zitten en mediteren.
En die leraar die gaat via Zoom gaat hij dan een meditatie leiden.
Ja, vanuit zijn tempel. En ik ben ook in die tempel geweest.
Ben je daar zo terechtgekomen dan? Heb je gewoon aangebeld?
Ik woonde in Tokio en toen heb ik gekeken waar bieden ze publieke zen-meditaties aan. En heb ik ook even gekeken naar internationaal. Ik spreek wel wat Japans, maar ik wilde in eerste instantie kijken of er ook Engelstalige was. En dat was er dus. Dat was in Kamakura. Daar ben ik heen gegaan. En hij, Fujio Soin, die leidde dat. En heb ik kennis meegemaakt. Dat was niet in zijn tempo overigens. Dus toen heeft hij, toen heb ik contactgegevens uitgewisseld met hem en een paar anderen. En toen heeft hij me uitgenodigd om een keer bij hem langs te gaan. En dat heb ik toen ook gedaan. En sindsdien mediteer ik dus elke week met hem. En ja, omdat hij dat gewoon prima kan leiden via Zoom. Hij is daarmee begonnen tijdens de coronapandemie. Heb ik hem gevraagd om dat ook voor ons in Nederland te doen. En heeft hij zichzelf bereid gevonden. Dus ja. Dat is denk ik echt heel, heel uniek.
Ja.
Bij de ISVW nooit eerder gedaan.
Nee, je hebt hier dan dus ook echt wel een hele goede mix van West en Oost met dat.
Precies, en zo probeer ik dus ook recht te doen aan de inhoud van het boek. Wat dus ook zo verdeeld is. Hè? Dus de helft is Westers, de helft is Oosters. En wij gaan het dus. Ik heb ook mensen, bijvoorbeeld Henk Oosterling, die is natuurlijk ook veel bezig met Oosterse filosofie. Die zal dan waarschijnlijk iets over Shiatsu gaan doen. Hè? En. Zo komen echt beide tradities aan bod. En zo moet het voor de cursisten vanzelf wel duidelijk worden waar precies de gemeenschappelijke en de relaties tussen beide werelden te vinden zijn.
Oké, dus dat is ook mooi. Dat is hun eigen zoektocht eigenlijk binnen de week.
Precies.
Die jij faciliteert.
Ja, want dat is wel echt denk ik ook de kern van de filosofie zoals Pierre Hadot die aan ons overgeleverd heeft. Uiteindelijk de concrete invulling ervan, en dat geldt voor stoïcijnse filosofie evengoed, en evengoed ook voor hedonisme, epicurisme. Uiteindelijk moet je zelf jouw eigen oefeningen vormgeven. En ik denk, wat ik wil doen in die zomerschool is gewoon zoveel mogelijk oefeningen doen, maar niet vanuit de geest. Dit is wat je moet doen. Dit is, als je stoïcijns wil leven, moet je deze oefening in deze vorm doen. Maar juist, dit is wat er allemaal mogelijk is. Maar vervolgens moet je er zelf mee aan de slag. En zelf je oefeningen gaan ontwerpen. En een van de dingen die ik ga doen, is dus een workshop. Hoe ontwerp je een spirituele oefening? Want ik denk dat de kern is uiteindelijk. En daar is geen universele uitkomst. Dus iedereen die stoïcijnse filosofie presenteert als, volg deze stappen en je hebt de kern te pakken, die houdt je voor de gek.
Dan zeg je nogal wat, hè? Ja, want de meeste moderne boekjes zijn allemaal stappenplannetjes in 5 stappen, dit of dat.
Ja, dat is leuk, maar dat heeft niks met stoïcijnse filosofie te maken, denk ik. En daar wil ik best stellig in zijn. De kern is volgens mij dat je de oefening zelf moet ontwerpen. Uiteindelijk, en dat heeft ook een hele pragmatische reden. Want als jij een oefening regelmatig wil doen, dan moet je het zo kiezen en ontwerpen dat je dat ook echt vol gaat houden. Want iedereen kan wel de ambitie hebben om een fitnessabonnement af te sluiten en dan 2 uur per week of drie keer twee uur per week daar naartoe te gaan. Dat hou je dan misschien een tijdje vol, maar dan haak je op een gegeven moment af. Als dat niet past bij jou, de fase waarin je begeeft, hè, de leeftijd, je fysieke mogelijkheden, beperkingen. Dus iedereen moet kijken voor zichzelf van wat is haalbaar en wat kan ik combineren met mijn verplichtingen in het dagelijks leven. En vandaar dat er zijn zoveel factoren die meespelen dat je dus dat ontwerpproces moet je zelf doormaken. Dat kun je niet uitbesteden aan een ander. Ja. Ja.
Jeetje, zelf een spirituele oefening ontwerpen. Ja, weet je, als je dat zo zegt, gaat van alles bij mijn hoofd. Door mijn hoofd, van hoe dan? Hoe ziet dat er dan uit? Kan je een beetje een tipje van de sluier oplichten?
Nou ja, kijk, het helpt om het af te bakenen. Want zoals ik eerder zei, er zijn heel veel verschillende categorieën spirituele oefeningen. Heel veel soorten en maten. Ik denk dat het helpt om die categorieën als uitgangspunt te nemen. Dus hij zegt, nou ja, ik wil dus een oefening ontwerpen in de categorie aandacht. Dan begin je daarmee. En dan kijk je dus hè, van wat werkt, wat zijn er voor mogelijkheden. En dan heeft het dus natuurlijk wel zin om te kijken wat deden anderen bijvoorbeeld of wat doen anderen. En vervolgens neem je gewoon daar kleine puzzelstukjes en bouw je je eigen puzzel. Hmm. Een andere categorie is dan dat fysieke. En dan ga je dus specifiek richten op van oké, wat kan ik doen zeg maar, om in het fysieke domein aan oefeningen te gaan ontwerpen. Dus daar kan je ook van alles doen. Dus een van de dingen die ik al een tijdje doe is dus de kou training. Hè. Dus ik denk dat je dan heel goed terecht kan bij iemand als Wim Hof. Die heeft gewoon heel veel hele interessante manieren waarop je het kan aanpakken. Maar je hoeft niet de Wim Hof methode te volgen om bezig te zijn met filosofie. Dus het gaat, dan moet je volgens mij weer gaan personaliseren en kijken van ja, hoe draagt het bij aan mijn ontwikkeling? En wat je dan telkens bij al die oefeningen niet uit het gezicht moet uit het oog moet verliezen is hoe draag ik bij aan de gemeenschap op deze manier? Want dat is het probleem, denk ik, in onze samenleving. Ja,
maar die komt wel even opeens uit een hoek. Vertel, hoezo?
Het is niet zelfhulp. Dus het is niet zo dat je alleen maar bezig bent met het optimaliseren van jezelf en het jezelf zo sterk en fit mogelijk maken. Dat kan wel een belangrijk onderdeel ervan zijn, maar wat ga je daarmee doen vervolgens? Ga je foto's van jezelf maken en die posten op internet en dan likes oogsten? Dan ben je alleen maar heel egomaan bezig uiteindelijk. Dus kijk, ik zie het liever zo. Als je fit bent, dan ben je ook in staat om mensen die bijvoorbeeld niet fit zijn, beter van dienst te zijn. Huh? En het is heel makkelijk om je een voorstelling te maken van oké, een soort rampenscenario. Als jij op dat moment kalm kunt blijven, als jij moedig bent. En dus ook die fysieke capaciteit hebt om bijvoorbeeld iemand te dragen. Of op wat voor manier dan ook misschien wel puin van iemand af te halen of wat. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Ja. Daarvoor komt het dan van pas. En zo denk ik met die motivatie zou je het moeten aanvliegen, denk ik. Als je tenminste stoïcijns...
Oh ja, de cirkel als ik het zo hoor gaat al bijna weer rond richting, richting Plato, richting de wachters. Van die zowel bewaken naar de buitenkant als dienstbaar zijn aan... Ja. Binnen de gemeenschap, en ook bij dat stoïcijns idee van dat je dienstbaar bent aan je medemens.
Ja, en dan kom je dus ook weer in een soort boeddhistische context, waarin ook heel duidelijk bijvoorbeeld de functie van de bodhisattva. Bodhisattva is het wezen dat zelf pas het nirvana ingaat, dus het verlicht raakt op het moment dat alle andere wezens verlicht zijn. En dat betekent dus eigenlijk nooit. Dus het werk van de bodhisattva is eigenlijk nooit afgerond. Maar dat je dus anderen van dienst probeert te zijn en anderen probeert te helpen waar nodig. Zonder eigen belang helemaal uit het oog te verliezen. Je hoeft je ook niet een soort monniken bestaan te leven en helemaal niet meer ascetisch door het leven te gaan, maar een soort balans te vinden in jezelf ontwikkelen, maar ook je gemeenschap helpen floreren. En uiteindelijk, ja, waar doe je dat dan voor? Nou, ook weer voor jezelf, denk ik, voor een deel. Want als je gemeenschap floreert, dan wordt het voor jou ook weer makkelijker om te floreren. En als je gemeenschap langzaam zichzelf of door omstandigheden ten onder gaat, maar jij probeert alleen maar met jezelf, met je eigen belangen bezig te zijn, ja, dan uiteindelijk vroeg of laat ga je jezelf dan ook ten onder. Dus.
Als ik je goed begrijp, zit er ook, begint het dan ook weer met een bepaalde intentie van waarom dat je die fysieke oefeningen wil doen, ook de spirituele oefeningen wil doen als deel van een groter geheel. En het gaat dus ook over die transformatie, dus dat lijkt me dan een project, net als bij die Bodhisattva, dat nooit gaat eindigen. Want telkens ben je weer iemand nieuw in principe en moet je dus je spirituele oefening weer aanpassen op wie je dan bent, of wat je dan bent, of waar je dan bent. Ik kom dat in tegenwoordig in filosofie, zeker in stoïcijnse moderne filosofie, redelijk weinig tegen die intentie. Het is toch heel vaak op prestatie gericht en wel jezelf overwinnen, wel in die zin strijd varen, maar niet in relatie tot anderen, doing the right thing, hè? Dat soort.
Nee, daar is echt, dat is echt iets, ook toen Hadode over schreef, heeft hij deze zorg al gearticuleerd en gezegd van ja, dit is echt iets wat mensen niet meer begrijpen als onderdeel van een stoïcijns levenspad. En ik denk dat het nu zo mogelijk nog meer uit het oog verloren is. En daarom is het een heugelijk gegeven dat Will John Cook daar een boek over geschreven heeft onlangs. Wat jij mij hebt aangeraden. wat ik overigens nog niet gelezen heb, maar waarvan ik wel de strekking. waarvan ik inmiddels wel de strekking weet. En ik denk dat dat echt heel belangrijk werk is.
Ja. Ja, het is een belangrijke stem ook in dat gesprek. Ik denk dat we zeg maar de boekjes over hoe blijf je kalm in moeilijke omstandigheden en gaat je start-up in de lift, die hebben we nu onderhand wel gehad. Dit is denk ik een goede volgende stap, ja.
Ja, ja. En dan zelf weer nadenken over hoe geef je dat vorm in jouw leven. Er is dus ook niet één universele manier van je gemeenschap tot dienst zijn, maar je kunt natuurlijk wel nadenken over wie is mijn gemeenschap in de eerste plaats. Hè? En dan kun je heel groot, maar ook heel klein maken. Dus het begint denk ik in zekere zin thuis gewoon. De personen, als je tenminste met andere mensen leeft, familie, vrienden, je partner. Hoe kun je die persoon tot dienst zijn? Hè? En dan kun je het langzaam uitbreiden naar andere familie, vrienden, collega's. Straat, mensen in je straat, mensen in je stadsdeel of het dorp waar je woont, landgenoten, continent en planeetgenoten. En dat moet je denk ik tegenwoordig, is het wel denk ik heel belangrijk om ook niet levende of niet mensen daarin te betrekken. Ja. Dus ook om echt te kijken naar wat is het belang van andere levende wezens, dieren. En planten en organische entiteiten die toch allemaal deel uitmaken van de natuur, om daar ook zorg voor te dragen op een bepaalde manier. Ja.
Nu is het, als het weer even linken aan de stoïcijnen, kijk je naar die klassieke stoa, die hebben dan een natuurvoorstelling waarin alles met elkaar samenhangt en dus ook op elkaar betrokken is, hè, met sympatheia en oikeiosis, hoe we naar dingen die op ons lijken daar naartoe gaan. En in ieder geval ook als je Marcus Aurelius leest van de natuur zit zo in elkaar dat wij als daar een verplichting hebben ook naar elkaar. Maar dat is heel moeilijk voor moderne mensen om op zo'n manier naar de natuur te kijken. Hè? Dus hoe zie jij dat? Is het dan wel mogelijk om zo'n levenshouding in te nemen op het moment dat je datgene wat die levenshouding draagt, dat natuurbegrip als het ware, dat er niet is of onvoldoende is, of dat mensen denken van nou, het is gewoon allemaal materie in beweging of het trilt allemaal en that's it.
Ja, dat is de soort van paradox waarin we nu leven. Hè? Van klimaatrapport na klimaatrapport blijft waarschuwen voor de ernstige gevolgen van klimaatverandering. En toch lijkt dat niet genoeg te zijn om mensen radicaal te transformeren. Dus mensen zijn misschien wel bereid om wat kleine dingetjes aan te passen in hun leven. Hè? En dan heb je nog in het gunstigste geval, daarvoor moet eerst het narratief überhaupt geaccepteerd worden van, hè, er is überhaupt zoiets als klimaatverandering dat door mensen veroorzaakt wordt. Maar vervolgens denk ik, op een of andere manier is het niet genoeg om mensen echt zo wezenlijk te veranderen dat de klimaatverandering nog teruggedraaid gaat worden op een of andere manier. Dus dat is denk ik wel een paradox en mogelijk inderdaad het gevolg van een soort vervreemding van de natuur. En de natuur dus zien als een onuitputtelijke bron waar je gewoon uit kunt nemen en waar je geen verplichtingen naartoe hebt. En ja, sommige mensen zullen zeggen dat is het gevolg van een soort christelijke manier van denken, van de natuur is ons gegeven. Anderen zeggen misschien dat een beetje te simplistisch is en dat er andere factoren aan de grondslag liggen.
Cartesianisme.
Precies, dat dualistische idee. Maar ja, het zou ook heel goed kunnen dat we gewoon te weinig tijd in de natuur doorbrengen. En daardoor te veel opgesloten zitten in een soort betonnen, artificiële woonomgevingen. En ja, daar kun je wel wat bomen planten en alles en een parkje aanleggen. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als een natuurgebied. Ja. En een spirituele oefening zou in dat opzicht kunnen zijn. Dus meer,
ja, dat is
meer
eigenlijk mijn vraag. Is de fysieke spirituele oefening, of misschien zelfs die blik van boven, is dat iets wat zou kunnen?
Absoluut.
Het gaat om een ervaring uiteindelijk.
Precies,
ook.
Precies. Iets wat je in ieder geval kunt toepassen. En of dat nu klimaatverandering gaat verhelpen, zover wil ik misschien niet gaan. Maar het zou wel dat bewustzijn, dat kosmische bewustzijn. Hè, en het bewustzijn dat inderdaad dat wij met de natuur verbonden zijn op een manier dat onze hele existentie daarvan afhangt. Dat kun je tastbaar maken en ervaarbaar maken, denk ik, door in de natuur te zijn. Ja, ja. En door te zien hoe kwetsbaar de natuur is. Een van de dingen die ik ook in Japan zag, op een gegeven moment tijdens een reis naar Hokkaido, dat is dus het noordelijke eiland, overal plastic langs de kusten. En dan zie je ineens van, god, dit was zo mooi geweest zonder al dat plastic, maar nu is dit de realiteit. En dan zie je, ja, dat is het gevolg van mensen die het contact met de natuur, denk ik, aan het verliezen zijn.
Ja.
En dat dus niet zien, hè, dat het gevolg is van hun consumptie en van hun van afvalverwerking en afvalproductie.
Ja, maar als ik zo hoor, dan is het ook, hoe je ook kijkt naar die klimaatcrisis, of dat nou door mensen is veroorzaakt of niet, maakt eigenlijk niet uit voor de verhouding die je kiest tot die natuur.
Misschien niet, nee.
Ik vraag me dat dan af, hè, van als de pijnprikkels niet genoeg zijn, als het ware. En stel dat het allemaal prima zou gaan met de natuur, zou ons huidige gedrag dan nog steeds gerechtvaardigd zijn of oké zijn of zo?
Ja, ik denk dat het ook gewoon een klassiek voorbeeld is van, wijzen naar andere mensen van, ja, maar wat heeft het voor zin als ik iets verander in mijn leven als zoveel andere mensen dat niet doen?
Dat is het standaard argument.
Dat is het standaard, ja, maar dat is ook wel een cynisch argument, wat in ieder geval niet tot actie en verandering aanzet. Dus het is ook een dooddoener, natuurlijk, in die zin. En het heeft wel degelijk zin. En het is misschien ook wel mooi om dan even naar Marcus Aurelius te verwijzen. En een prachtige citaat uit die meditaties. Een citaat wat Pierre Hadot trouwens heel vaak aanhaalt. Maar dat je niet moet hopen de staat van Plato te stichten, maar tevreden moet zijn als er een beetje vooruitgang is. En niet denken dat dat iets gerings is om te bewerkstelligen. En ik denk dat daar haal ik in ieder geval veel troost en moed en hoop uit.
Ja.
Het heeft wel zin, zeg maar. Het heeft in ieder geval zin om te blijven strijden.
Ja.
Ook al is misschien... wat jij doet zal niet leiden tot het stichten van het paradijs op aarde, maar Het kan wel bijdragen aan een beetje verbetering. En dat is iets wat je niet moet geringschatten.
Ja. Ja, ik denk dat het wel een belangrijke les is. Omdat ik heel vaak mensen zie die in de stress zitten over het klimaat. Omdat de opgave gewoon te groot is. Als je zegt,
precies.
Wij gaan het klimaat redden. Die opgave is te groot. Hè? Dus dat je zegt van oké, nou, we beginnen gewoon bij... Je begint ergens.
Mm-hmm.
En dat is al heel wat. Als je daar iets kan bewerkstelligen. Ja. Snap ik dat zeker. Ja.
En dat is ook een mooie verandering van focus eigenlijk. Hè? Want bij Seneca zie je nog heel duidelijk van... Het gaat echt om het bereiken van die wijsheid. En zolang je het niet bent, ben je een dwaas.
Ja.
En bij Marcus Aurelius verandert het van nee, weet je, begeef je maar gewoon op het pad. En dat is het doel. En daar moet je dan ook niet, daar moet je niet licht over denken. Van dat is al een hele mooie prestatie. Je moet ook niet gemakzuchtig zijn natuurlijk. Maar het gaat om het vinden van een soort balans. Van wat is realistisch, wat is haalbaar, wat kan je doen. En hoeveel moeite kost het. En hoe ver ben je bereid te gaan erin. Je moet jezelf ook niet verliezen natuurlijk. Want dan kan je uiteindelijk ook niks meer betekenen voor anderen. Dus het gaat natuurlijk wel om zelfhandhaving.
Ja. Nou, ook dat in balans zijn en die innerlijke kalmte te vinden is in principe ook voor je plek binnen het geheel. Om die ook goed in te nemen. Ja. En niet alleen maar voor jezelf relaxed houden. Ja, zeker. Hey, jouw zomerschool, voor de luisteraars die denken, dat wil ik gaan doen. Wat zou je ze mee kunnen geven als voorbereiding of om in de stemming te komen? Een film of een boek?
Nou ja, mijn boek is...
Jouw boek uiteraard natuurlijk, hè? Strijdvaardig leven. We zetten alles in de notities van de aflevering. Maar als ze jouw boek hebben gelezen?
Ja. Ik zou gewoon een boek van Pierre Hadot lezen. Dus, en misschien bij voorkeur Filosofie als een manier van leven. Dat is het boek wat hij in 1995 uitbracht. Hè. Onder de Franse titel Qu'est-ce que la philosophie antique. Dus wat is antieke filosofie? En dat is in het Nederlands vertaald als Filosofie als een manier van leven. Dat was voor mij een van de beste boeken. Het mooiste boek wat ik gelezen heb over praktische filosofie. Er komt genoeg stoïcisme in aan bod, want Pierre Hadot heeft zich voor een heel belangrijk deel door de Stoïcijnen laten informeren en inspireren, maar niet exclusief. En ik denk dat dat ook voor ons heel, heel zinvol is om over na te denken. Seneca zelf zag ook al de antieke filosofie in zijn tijd was de filosofie van 500 jaar geleden.
Ja, dat is ook idioot om voor te stellen.
Ja. Maar wij kunnen al die jaren nog aan onze bibliotheken toevoegen en dan vervolgens daaruit halen wat past. En in die zin dus op die manier spirituele oefeningen gaan ontwerpen. Ja. En het fysieke daar niet bij uit het oog verliezen. Dat is echt. Filosofie is voor een deel fysiek. Ja. Niet slechts intellectueel. Dat is echt een. Dan doe je de filosofie, denk ik, echt tekort. Ja.
Lijkt me een mooie afsluiter, Pablo. Dankjewel voor dit gesprek.
Ja, jij ook, Dennis.
Geen dank natuurlijk. En ik denk dat we nog eens een keer een follow-up moeten doen later over die spirituele oefeningen ontwerpen.
Is goed.
Ik wil er zeker veel meer over.
Is goed.
Oké, hey, bedankt man. En we spreken elkaar.
Is goed. Dennis, we zien elkaar.
Bedankt voor het meedoen aan deze training en voor je steun aan de Stoïcijnse School. Dankzij jou kan ik content blijven leveren. De informatie over de besproken teksten staat in de beschrijving van deze aflevering. Heb je vragen, opmerkingen of verzoeken voor bepaalde principes? Of wil je dat ik een bepaald tekstfragment behandel in de arena? Stuur ze dan naar dennis@destoïcijnseschool.net. Voor nu, blijf trainen en tot de volgende sessie.